NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is een documentairemaker van naam en faam die voor haar nieuwe film Verlaten sprak met mannen en vrouwen die door hun partner werden verlaten, maar ook met een vrouw die zelf man en kinderen verliet. Hier is Hattie Nitsch.
Kunststof.
Uw presentator is Jenny Brouwer.
Ja, Hattie Nitsch, daar zit je dan aan de andere kant van de microfoon. We spraken je dochter en die zei: ik ben wel benieuwd hoe dat gaat bij jullie, want ze praat niet zo graag over zichzelf.
Nee, dat is wel even wennen hoor, om hier te zitten.
Heeft ze wel gelijk dat je inderdaad, want dat zegt ze nog meer, ze kan iedereen verhalen laten vertellen, maar ze vertelt minder over zichzelf.
Ja, ik ben over mezelf wel een beetje kort van stof, denk ik.
Nou, dat schiet dan lekker op.
Ja, komende ik wens je veel succes.
Maar is het zo dat je ook niet jezelf in de strijd gooit als je anderen interviewt?
Jawel, het is soms natuurlijk wel gewoon heel fijn om ook iets over jezelf prijs te geven. Het is geen onwil van mij. Mm-hmm. Maar ja, ik kom daar voor de anderen, niet om mijn eigen verhaal te vertellen. Ik ben wel eens over een andere film geïnterviewd door iemand die sprak alleen maar over zichzelf de hele tijd.
Ja, die journalisten
ja,
zijn
die
er
heb
ook.
Ja. Ja, dat was een hele
dat
rare...
is jou ook wel eens opgevallen. Een rare ervaring.
Ja, absoluut. Ja. Ja.
Want eigenlijk kun je de wereld wel indelen in mensen die graag vertellen en mensen die liever vragen stellen.
Ja, ik ben iemand die liever vragen stelt en graag luistert en heel nieuwsgierig is naar wat anderen beweegt. En
er zijn meer mensen die graag zelf vertellen dan vragen stellen. Valt
ja,
jou dat ook altijd
dat valt
op?
Mij ook op, ja.
Hoe zal dat komen?
Ja,
heb je
misschien
daar een verklaring
is het ook een soort onzekerheid dat als je maar zelf aan het woord blijft of zo, dat het dan goed is. Of ook gewoon een totaal gebrek aan interesse in de ander die tegenover je zit. Of waar je per ongeluk mee van doen krijgt. Ik heb wel heel snel heel veel interesse. Mijn man zegt altijd, je hoeft maar een uur met iemand, met een vreemdeling te zitten en je weet alles al. Tot de meest impertinente vragen durf jij te stellen. En daar ben ik me helemaal niet van bewust.
En waar zit hem dat dan in? Is het echt nieuwsgierigheid? Of is het misschien ook, zolang ik vragen stel, stelt de ander geen vragen?
Ik vind het fijn om te weten wat er in de levens van andere mensen gebeurt. En dat is niet een ongemakkelijk soort van nieuwsgierigheid. Maar ik wil het gewoon weten. Ik ben benieuwd. Hoe zit dat? Waarom is gebeurd in jouw leven wat er is gebeurd? En hoe is dat zo gekomen?
En daar ben je al heel lang mee behept, hè?
Ik geloof dat dat altijd al zo is geweest.
Want je vond laatst een oud schriftje terug, hoorde
ik. Nou, een oud plakboek. Ik denk dat ik een jaar of 6 was. En daar had ik blijkbaar knipsels had ik daarin geplakt uit een krant. En daar had ik boven geschreven, boven een plaatje van een foto van een mevrouw: deze vrouw heeft haar 5 kinderen vermoord. Uitroepteken, uitroepteken. Blijkbaar vond ik dat toen al buitengewoon boeiend.
Je dacht, daar moet ik iets mee.
Daar moet ik iets mee. Ja.
En is het ook, want als ik de naam Hattie Nitsch hoor, en die hoor je nogal eens als je af en toe tv kijkt, jawel, een reportage van Hattie Nitsch, een documentaire van Hattie Nitsch, dan zijn het eigenlijk, ik wil niet zeggen dat je de hele tijd moordenaars interviewt, maar het is wel altijd flink drama.
Ja, het gaat wel vaak over. Het zijn wel vaak onderwerpen waar ik aan begin, waarvan iedereen dan tegen mij zegt: nou, dat kan niet, daar kan je geen film over maken. Dat is onmogelijk, want daar zul je nooit iemand voor krijgen die daarover zou willen spreken. En dan zeg ik, ja, dan moet ik toch eigenlijk, als ik dat ook zo zou denken, moet ik eigenlijk een ander baantje zoeken, want dan kan ik niet doen wat ik doe. Je probeert niet de voor de hand liggende verhalen te vinden.
Is dat het?
Dat is het, denk ik.
Waar ga je naar op zoek? Wat zou je zelf als een typisch Hattie Nitsch onderwerp willen benoemen?
Ja, ik denk vooral de verhalen van mensen waar je je ontzettend over verbaast. Waar je, als je er kennis van neemt, waar je ontzettend verdrietig of boos van wordt. En vanuit die verbazing en die boosheid wil ik dan op zoek gaan. En kijken hoe het zo gekomen is.
En wat is de manier waarop jij zelf het nieuws dus kent? Ben je vooral een krantenlezer?
Nee, ik, nou, op alle mogelijke manieren. Ja. Ik lees van NRC tot Financieel Dagblad tot de roddelbladen. Alles.
Oh ja?
Ja, ik wil het allemaal weten. Ja. Ik wil RTL Boulevard zien. Ik wil Nieuwsuur zien. Noem het maar op. Gewoon het hele spectrum.
De hele range.
Ja. Ja.
Er wordt gevoetbald. AZ, PEC Zwolle. En het commentaar is van Jeroen Elshoff.
En we zitten in de 53ste minuut. Het is de kwartfinale van de KNVB-beker. De winnaar van deze wedstrijd gaat dus door naar de laatste vier van het bekertoernooi. Het is spannend, het is leuk in Alkmaar. En voor de supporters van AZ net iets leuker. Want die club staat op een 2-1 voorsprong. 1-0 Weghorst, 1-1 Marines en vlak voor rust Guus Stil met de 2-1. We zijn dus nu 7 minuten bezig in de tweede helft. PEC zet AZ onder druk, maar de Alkmaarders leiden nog wel met 2-1.
Dankjewel, Jeroen Elshoff. Hoor je later misschien nog eens een keertje. Nou, de tegel is inmiddels beschreven. Houden nog even geheim wat erop staat, ja. Hetty Nitsch. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek via Twitter bijvoorbeeld, hashtag Radio Kunststof, of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. En ik meld ook nog maar even dat we via de podcast te beluisteren zijn. Hetty Nitsch is een naam die de luisteraars misschien wel kennen, omdat ze met regelmaat op de beeldbuis wordt genoemd. Ik zei net al, reportage van Hetty Nitsch, bijvoorbeeld in Nova, maar dat is Zembla. Al heel lang geleden. Maar Zembla is toch wel vooral het programma waar jij voor werkt, documentaires voor levert. Je bent opgeleid aan de School voor Journalistiek, heel lang geleden. In eerste instantie was je schrijvend journalist, Utrechts Nieuwsblad, Dagblad Trouw. En daarna kwam je in Hilversum terecht. Je werd redacteur bij de Ronde van Witteman. En uiteindelijk verslaggever dus in eerste instantie bij Nova en toen bij Zembla. En aanstaande maandag is er een nieuwe documentaire van jou te zien. Verlaten heet het. Een film over mannen en vrouwen. Joost Prinsen zei het net al. Mannen en vrouwen die na een langdurige relatie door hun partner zijn verlaten. Over liefdesverdriet en heimwee naar de toekomst. Zoals de ondertitel luidt. Dat klinkt prachtig.
Mooi, hè?
Heimwee naar de toekomst.
Ja, snap je hem?
Ik probeer hem te snappen. Jan Drost legt het uit, hè? Dus een van jouw personages.
Ja, ja, het gaat erom dat je natuurlijk, als je aan je relatie begon, dat je een bepaald idee had over dat wat de toekomst zou zijn. Mm-hmm. Maar dat als die relatie, zonder dat je dat zelf hebt gewild, tot een einde komt, dat je dan moet concluderen dat die toekomst een hele andere kleur krijgt, er heel anders uitziet. En dat je daar dus enorme heimwee naar kunt hebben, naar dat wat je hoopte dat er ooit zou zijn, waarvan je moet je realiseren dat dat er niet meer is.
Niet meer zal zijn. Ja. Dat is wat je hoopte, ja, wat er ooit zou zijn.
Dus je kunt heimwee naar vroeger hebben, maar je kunt ook heimwee hebben naar iets wat nog niet eens is geweest.
Ja. Het is ook wel heel goed gekozen, deze periode van het jaar. Hè? Realiseer ik me opeens, alles is triestigheid.
Misschien, ja.
Nou, ik heb de documentaire inmiddels mogen bekijken. En ik was in de veronderstelling dat jou zelf waarschijnlijk iets dergelijks was overkomen. Maar nee, je hebt het net ook over mijn man.
40 jaar mijn man.
40 jaar jouw man.
Knijp in mijn handen, ja.
Dus er is helemaal niets op dat vlak. Je kent dat gevoel ook helemaal niet.
Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het lijkt me verschrikkelijk, maar ik ken dat gevoel niet. Nee. Maar
je was 20 dus, reken ik nu even snel uit.
Klopt.
Toen jullie elkaar leren kennen.
En ik kan me er iets bij voorstellen als zo iemand, stel mijn man, zomaar uit mijn leven zou wegwandelen. Ja, daar moet ik niet aan denken.
Nee. En daar heb je natuurlijk veel over nagedacht toen je met deze documentaire in de weer
laatste
was.
Jaren natuurlijk steeds. Want ik ben dan, laten we zeggen, jaar of 2,5 met het onderwerp in de weer. Dus dan, dan sta je er steeds wel even heel erg bij stil.
Ja.
Hoe dat moet zijn en hoe fijn het is dat je zelf dat niet is overkomen.
Wat deed je dan eigenlijk besluiten om een film over dit onderwerp te maken? Dus over mensen die in de steek gelaten zijn.
Ja. Ik sprak er op mijn werk over met ons hoofdinformatie. We spraken, op de een of andere manier kwam het ter tafel. En Als je om je heen kijkt, dat heb jij misschien ook, dan zie je heel veel mensen om je heen die dit overkomt.
Mm-hmm.
En dan moet je toch ook vaststellen dat het enorme maatschappelijke impact heeft. He, niet alleen voor de persoon in kwestie, maar voor een hele groep mensen daaromheen. Er gebeurt zoveel, er moet hulp worden gezocht. Sommige mensen raken totaal in de knoop. Ja, en wij dachten met elkaar, nou, misschien is dat wel is heel goed om te proberen een mooie film over te maken.
Ja.
Dat ben ik mee aan de slag gegaan.
Ja. Wat mij geen sinecure lijkt, nee. Want waarom zou je in vredesnaam dit drama voor een camera vertellen?
Nee, je geneert je natuurlijk al enorm over wat er is gebeurd. Dat iemand jou niet meer de moeite waard vond om bij te blijven. Dus het is best wel heel moeilijk om dat met iedereen te delen.
Je hebt uiteindelijk 5 mensen bereid gevonden. 2 mannen en 3 vrouwen. Waarbij ik zomaar raad dat het makkelijker was om vrouwen bereid te vinden dan mannen.
Nee, dat maakt eigenlijk niet uit.
Oh nee?
Nee. 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 Ik geloof ook niet dat het qua liefdesverdriet ook uitmaakt. Al die mannen en al die vrouwen, want ik heb natuurlijk veel meer mannen en vrouwen gesproken dan nu in de film aan het woord komen. Als ik naar hun verdriet kijk en de mate waarin dat hun leven beïnvloedt, dan kan ik nou niet echt zeggen dat daar een groot verschil tussen zit.
Nee, dat kan ik beamen inderdaad. Ja. We gaan eens even luisteren, want we hebben een paar fragmenten uitgekozen. Een van de mannen is trouwens wel eens te gast geweest hier in Kunststof. Jan Drost, ik noemde zijn naam net al even, want hij is de man met dat prachtige citaat. Je voelt ook trouwens wel vanaf moment 1, hier spreekt een schrijver. En hij is filosoof, heeft 2 boeken volgens mij geschreven. Romantisch misverstand en Als de liefde voorbij is. Laten we eerst even naar hem luisteren. Dus citaat uit de film.
Je verliest ook nog wat had kunnen zijn. Maar dan kun je denken, ja, maar dat is het toch niet? Maar gek, je kan dus gewoon heimwee hebben naar dat wat voorbij is. Maar je kan dus ook heimwee hebben naar wat nog moet komen. Heimwee naar de toekomst. Omdat dat was een onderdeel van je levensverhaal. Hè? Daar vond je als het ware vertrouwen in. Daar vond je schoonheid in. Je verlangt eigenlijk terug naar wat er nog niet eens was. En dat is natuurlijk helemaal idioot. Maar zo gaat het wel.
Nou, je hebt het net goed uitgelegd, net hij niet. Kunnen we nu vaststellen.
Ja.
Hoe vond je hem?
Ik vond hem lief en zachtaardig en fijn en openhartig. En het is mooi dat een man ook zich op die manier durft prijs te geven. Durft te vertellen hoezeer hij geraakt is door het feit dat degene met wie hij dacht de rest van zijn leven te slijten, dat die bij hem weg is gegaan. Ja.
Ja. Je noemt verder niet dat hij filosofisch een boek heeft geschreven. Ja. Waarom heb je dat niet gedaan?
Nou, alle mensen zijn gelijk in de film. En ik vind niet dat de een belangrijker dan de ander moet zijn. Eenvoudigweg omdat hij een boek heeft geschreven.
Mm-hmm. Over dat het zou onderwerp. Het een beetje uit balans zijn.
Ja, dat klinkt onaardiger dan ik het bedoel. Maar op de een of andere manier zullen, zoals nu ook, zullen de luisteraars en kijkers er wel achterkomen dat hij iemand is die een mooi boek over het onderwerp heeft geschreven.
Ja, precies. Wat ik net al zei, je hoort onmiddellijk aan de manier waarop hij formuleert dat hij prachtig kan schrijven. De andere man die je hebt gevonden is een huisarts van in de 60, schat ik hem. En ik heb met hem misschien wel het meeste te doen. Ja. Hij begint gelijk te knikken.
Ja, ik ook, ja. Ja, een man op leeftijd die echt niet kan begrijpen dat iemand die ooit van hem hield niet meer van hem houdt. Die niet kan begrijpen dat liefde over kan gaan. Die niet kan begrijpen dat hij als huisarts zijn 5 kinderen heeft geboren laten worden. In de intimiteit van het huis en zijn vrouw en hijzelf. En dat je dat die 5 kinderen zo zijn geboren. En dat moet toch iets zijn, dacht hij.
Het kan niet zo zijn.
Nee,
dat zij
wat ons voor altijd aan elkaar bindt.
Ja. We gaan zo even naar hem luisteren. Er is gescoord volgens mij in Alkmaar. Jeroen Elshoff?
Ja, niet alleen gescoord, ook nog een rode kaart. Laten we beginnen met het doelpunt. AZ is op 3-1 gekomen na een uur spelen. Dat is een riante voorsprong nu voor de Alkmaarders door een doelpunt van Idrissi. En we gaan hier de 4-1 ook zien van Weghorst. Nee, die krijgt hem naast een leeg doel. Dat is best knap, dus het blijft 3-1. AZ loopt op dit moment over PEC Zwolle heen. Want een minuut of vijf terug kwam PEC Zwolle met 10 man te staan. Een rode kaart voor de doelman van PEC, Diederik Boer, na een hensbal. Zo voorkwam hij een leeg doel waar Jahan Baks de bal in kon schieten. En het is nu eigenlijk een makkie voor AZ om de halve finale te bereiken. De ploeg staat 3-1 voor in Alkmaar. En met 10 tegen 11 moet dat te doen zijn voor de ploeg van John van der Brom.
Feest in Alkmaar. U luistert naar Kunststof en ondertussen is Hetty Niets de gast. En we spreken over een nieuwe film die ze heeft gemaakt. Een hele mooie film, Verlaten. Een hele trieste film. 5 mensen zijn aan het woord, vertellen het verhaal hoe zij na echt jarenlange relatie in de steek zijn gelaten door hun partner. We gaan ook nog een beetje lachen gewoon.
Ja, precies.
Ja, hele trieste film, maar goed, dat is het wel. En Maarten, daar hadden we het net over. En ik zei, daar had ik misschien nog wel het meeste mee te doen. Hij is overleden.
Ja.
Dat zit niet in de film, nee. Maar dat hoorde ik.
Nee, dat kan dan gebeuren, hè, als je met zoiets bezig bent. Hij is overleden. Ja, ik kan daar niet zoveel over zeggen. Ik kan wel zeggen, hij is overleden aan liefdesverdriet. Dat weet ik niet. Maar het heeft wel een rol natuurlijk gespeeld in het geheel, dat hij natuurlijk niet gelukkiger en gezonder erop was.
Ja. Laten we heel even kort naar hem luisteren. Ja. Dan kunnen we nog even verder over hem.
Het vervelende is, normaal zijn je emoties, dan ben je weer blij, dan ben je weer dit, een beetje weer, ben je weer dat. Maar dit verdriet, dat liet me niet los. Dat was er vanaf dat moment dat ik wakker werd, tot het moment dat ik weer ging slapen, was het er aldermaar in de voorgrond. Ik moet je zeggen, het is nu 5 jaar verder. Ik sta te kijken van het feit hoe lang dat aanhoudt. Ja, dus ik probeerde van alles om daar vanaf te komen. Ik heb mezelf laten opnemen. Ik heb pillen zitten slikken. Ik heb gedronken. Alles om maar te proberen om dat gevoel kwijt te raken. En helaas moet ik zeggen dat er niet veel is wat helpt.
Ja, het is niet. Verbaasde je het ook hoe iemand, ik bedoel 5 jaar na dato, dat iemand echt kapot is van verdriet? Want dat is wat je ziet bij deze man.
Ja, dat is wel een beetje waar je achterkomt, hè, als je met zo'n onderwerp bezig bent. Dat het, er staat ook geen tijd voor natuurlijk. Mm-hmm. Dit is een soort van verdriet. Ja, dat kun je met rouw vergelijken. Hè? Maar als iemand overleden is, je partner overleden is, ja, dan is het overmacht. Dan had niemand er iets aan kunnen doen. Dan was het vreselijk. Maar daar heb je mee te dealen. Maar als iemand gewoon bij je is weggegaan, omdat het bijvoorbeeld ergens anders leuker is, en iemand je echt achter heeft gelaten, dan levert dat een soort rouwgevoel op, waar je bijna nog langer over doet om daar overheen te komen dan wanneer iemand er niet meer is.
Mm-hmm.
Ja, want diegene die is er nog steeds.
Ja, je rouwt om iemand die er nog is.
En die is ergens anders gaan wonen. En die is een nieuw leven begonnen. En die doet het voorkomen alsof het allemaal fijner en leuker en mooier is. En dat is moeilijk. Ja.
Heb je enig idee hoe verschillend mensen daarmee omgaan? Dat zie je natuurlijk in zekere zin ook wel in de film. Maar is het een type mens? Kan je jezelf bijvoorbeeld ook ergens indelen van hoe je het zou aanpakken, is er iets over te zeggen?
Nou, ik zou denken en ik zou hopen dat ik zelf ervoor zou kiezen om te denken, dat laat ik mij niet gebeuren. Ik ga niet 5 jaar of 10 jaar lopen rouwen en verdriet hebben. En dat wil ik niet.
Maar de overtuiging waarmee je dit zo uitspreekt.
Ja, dat wil ik niet. Ik wil niet dat zodanig mijn leven zou beleven. Ik zou echt willen dat ik mijn leven weer een mooie andere glans zou kunnen geven.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet, ik kan dat wel zeggen, maar ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet of ik dat kan. Ik zie dat aan deze mensen ook. Die hebben ook regelmatig zeggen ze... ja, ik ga het proberen en ik ga er weer voor. En ik ga het weer allemaal anders doen en ik ben er overheen. En dan is het toch steeds weer zo'n terugslag. En hè, er hoeft maar een muziekje te klinken. Er hoeft maar een zin van iemand voorbij te komen. Dat oude gevoel van heimwee is er gewoon weer. Mm-hmm. Het blijft toch een soort open wond op de een of andere manier.
Bij alle vijf personen die je hebt gesproken.
Ik heb natuurlijk veel meer gesproken. En bij al die mensen zie ik dat het voor allemaal geldt. Dat het niet iets is waarvan je even tegen jezelf kunt zeggen... van nou kop op en doen ze flauw en die vent is het toch niet waard. Of die vrouw is het toch niet waard. Pak de draad van je leven weer op. Zo makkelijk is het.
Want mensen leveren zich toch uit aan de ander?
De persoon die jou dit aandoet... was de persoon die het meeste lief had.
Mm-hmm.
Waar je het meeste vertrouwen in had. Waarvan je dacht van... wij zijn samen, we horen bij elkaar. Wij zijn maatjes.
Het fundament van mijn leven.
En dat fundament van je leven wandelt zo je leven uit.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En als dat door de dood gebeurt, dan...
Overmacht.
Ja, en dan heeft dat bijna iets natuurlijks.
Ja.
En kun je heel erg rouwen over het feit dat iemand dit leven heeft verlaten. Maar als diegene gewoon om de hoek woont... Ja. Wat ook nog eens vaak het geval is, omdat er sprake is van kinderen. Ook
precies.
In de film.
Ja.
Dan is het natuurlijk extra ingewikkeld.
Ja.
Twee personen dragen de film in zekere zin, vind ik. Dat is de filosoof Jan Drost. Maar toch ook de journaliste, columniste Suzanne Rettans. Ook bij haar geef je trouwens geen titel mee. Zij is gewoon Suzanne.
Ja.
Ze zegt geloof ik op een gegeven moment wel dat ze columns schrijft. En zij is echt perfect voor de film. Niet alleen omdat ze prachtig is om na te kijken. Maar ook een geweldige verteller. En als bonus blijkt ze dan ook nog eens eerst zelf iemand te hebben verlaten. En daarna is ze door die nieuwe liefde zelf verlaten.
Ja. Ja, toen maakte ze mee wat zij haar man had aangedaan. Ja, dat was wel een soort van eye-opener op de een of andere manier.
En belangrijk voor jouw film.
Ja, ik kwam haar verhaal tegen, ik kwam haar tegen... en ik dacht, dat zou nou heel mooi zijn om degene die het allebei heeft meegemaakt... om haar een rode draad te laten zijn in de film.
En ja.
Ik hoop dat dat gelukt is.
Nou, dat is behoorlijk gelukt. Laten we even luisteren naar Suzanne Rettans.
Het meest pijnlijke eraan is dat een ander voor jou beslist... dat het leven waar je je zo fijn in voelt, dat er niet meer is. En Pieter wilde maar één ding, die wilde gewoon een gezin zijn. En ik heb hem dat afgenomen, we zijn geen gezin meer. De kinderen zijn verdrietig, hij is verdrietig. Hij heeft moeten verhuizen. Zij is ons huis kwijtgeraakt met de buren... waar we al 15 jaar naast woonden... Ik heb hem heel veel aangedaan en heel veel afgenomen. En dat heb ik nu beter door dan destijds. Want destijds was ik gewoon verliefd. En dacht ik daar minder goed over na.
Ja, Suzanne Rettans. Dus ik zei wel, ook haar geef je geen titel. Ze heeft het over Pieter en over Peter.
Ja.
En Peter was dus die nieuwe liefde. En die kennen we als Peter Buwalda, de schrijver. En ik noem hem ook omdat hij en zij allebei hun eigen podium hadden. Ja. En nog steeds hebben trouwens. Waarin ze het allemaal verteld hebben. Hè, over die grote verliefdheid. Hij in de Volkskrant, zij in de Jan, de Glossy. In haar geval is het, en dat vertelt ze heel goed aan jou... is het een soort gekte, lijkt het wel, hè, die verliefdheid.
Ja, iets waar ze gevolg aan moest geven op de een of andere manier. En dat heeft ze gedaan. En daar was ze in het begin heel blij mee, denk ik.
Vind jij daar iets van, eigenlijk?
Ik snap wel dat mensen, dat heeft ze ook gemerkt... dat mensen hard oordelen over een vrouw die haar gezin verlaat. Ja, dat snap ik ook.
Dat heeft Hoe zou je dit dat antwoord heeft zelf omschrijven, Hetty niet? Ik vraag aan jou, vind jij daar iets van? En jij komt met andere mensen aanzet.
Oh ja, dat is niet goed, hè?
Nee, dat is niet goed.
Daar zit ik hier niet voor.
Nee.
Het was beter geweest als dat niet was gebeurd.
Ja. Kan jij je er iets bij voorstellen? Dat een liefde, een verliefdheid zo groot is dat je vertrekt?
Nou, dat vind ik heel moeilijk. Ja, vooral omdat er kinderen in het spel zijn.
Mm-hmm.
Nou, vind ik het heel moeilijk om te zeggen, ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Omdat het voor de kinderen toch ook wel een hele grote gebeurtenis is. Als mama zegt, ik ga weg.
Een van de andere vrouwen in de film, die zegt letterlijk, verliefdheid kan ook een misdrijf zijn.
Ja, ja. Ja, ik denk, ja, dan hebben we het over Rieke, dat is de wat oudere vrouw in de film. Ja, die heeft zo ontzettend geleden onder het feit dat ze merkte dat haar man met iemand anders bezig was. En ze was zelf ook ziek op dat moment. Dus dan krijgt het ook iets misdadigs bijna.
Mm-hmm.
Dat je iemand van wie je weet, ze is er niet goed aan toe. Maar blijkbaar als je verliefd bent en je wil weg, dan zie je dat gewoon niet. Dan zie je niet de pijn die je een ander aandoet. Als ik er zo naar kijk.
Ja.
En dat wil je ook niet zien, denk ik. Het erge vind ik aan al die verhalen is de manier waarop de mensen verlaten zijn. Dat het vaak op zo'n vrede, hardvochtige manier.
Maar goed, kan het op een vriendelijke manier?
Nee, dat denk ik ook. Als ik dan zo met mezelf daarover heb, denk ik, maar kan het dan ook anders? Nee, het kan misschien ook niet anders. Maar die huwelijken worden een soort van uitgemaakt, nog veel op een veel brutere manier dan dat je gewoon, laten we zeggen, een vriendschap met iemand beëindigt.
We gaan even luisteren naar het nieuws van 8 uur. Wordt gelezen door Wouter Walgemoed. En daarna hebben we een ex-geliefde van jou aan de telefoon.
Geintje, het hij niet.
Wees maar niet bang. Paul Witteman, met wie je jarenlang hebt samengewerkt. En vandaag trouwens ook nog.
NPO.
En het hij niet is vandaag de gast in Kunststof. Documentairemaker, heel lang bij Zembla gewerkt, nog steeds trouwens. Maar ook maker van zelfstandige documentaires voor BNNVARA. Aanstaande maandag zal een heel bijzondere film te zien zijn, geheten Verlaten. En ik kondigde net al aan dat Paul Witteman aan de telefoon zou hangen. Goedenavond, Paul Witteman.
Goedenavond, Petra.
Jelly, hè, is de naam.
Ja, oh, sorry.
Maar je mag ook Petra zeggen. Maak
ik heet Jelly. Jullie stemmen lijken een beetje op elkaar.
Ja, een beetje wel. Jeroen. Hetty Niets, ooit begonnen als redacteur bij de Ronde van Witteman. En weet je nog hoe ze binnenkwam, Paul?
Ja, nou ja, ik weet dat ze bij Trouw werkte en dat wij op zoek waren naar iemand die het onmogelijke zou vragen van mensen, namelijk om hun verdriet, woede, agressie, wraakgevoelens, noem maar op, in een televisieprogramma te vertellen. En dat is, daar kun je mensen in de regel niet toe verleiden, behalve wanneer je een speciale verleidingstechniek hebt. En die had het hier, en die heet namelijk oprechtheid en integriteit. Dus als zij probeerde mensen binnen te halen voor ons programma, dan deed ze dat niet met trucjes of valse voorwendsels, maar gewoon omdat ze oprecht geïnteresseerd was in de verhalen van die mensen. Dat is wat haar werk ook de rest van haar loopbaan tot nu toe heeft gekenmerkt. Namelijk dat ze een warme persoonlijkheid is die op de mensen met wie zij werkt, dan heb ik het niet alleen over de collega's,
mm-hmm,
maar vooral ook over de mensen die ze wil interviewen en die ze wil bereiken, dat ze daar een oprechte interesse voor tentoonspreidt.
Ja. En je noemt het een techniek, maar dat is nou net iets wat je niet kunt aanleren, hè? Oprechtheid en integriteit.
Nee, hoewel je wel iets anders kan, dat is namelijk daar onoprechtheid buiten beschouwing laten.
Ja.
Dus wanneer je zelf voelt, ik ben niet bezig deze mevrouw over te halen, terwijl het totaal niet in haar belang is om dat te doen, en zij misschien schade van ondervindt, dan kun je het ook niet doen.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat selectieproces speelt zich in het haar hoofd af wanneer ze aan zo'n project begint. En dat merken die mensen.
Ja.
En dat merken ze ook als ze eenmaal aan het interviewen slaat, omdat dan diezelfde integriteit een rol speelt, namelijk dat ze niet vragen stelt zoals jij en ik zouden kunnen doen als we dat zouden willen, namelijk met slimme geetjes mensen tot iets brengen waar ze eigenlijk toch geen zin in hebben, maar het die interviewt op een manier die erg terloops is, maar die daardoor ook de beste antwoorden tot gevolg heeft.
Maar zag je dat gelijk toen ze binnenkwam? Ik bedoel, is dat herkenbaar als iemand deze...
Nou ja, kijk, hoe kijk je tegenaan die net binnenkomt, bij wijze van spreken één middag, dan denk je, hé, Wat een brave mevrouw is dat. Zou die wel de kunnen bewerkstelligen wat wij willen?
Ja.
En dan blijkt eigenlijk dat juist wordt dat de image van een brave mevrouw, dat ze verder komt dan die ook.
Ja, ja, de brave mevrouw. Dat vind ik ook wel een goede omschrijving. Ze begint nu ook te knikken, het hij niet.
Nou, niet dat ze dat is, denk ik, maar wel dat ze dat uitstraalt.
Ja, dat je dat kunt uitstralen. Ja. Jullie waren trouwens vandaag samen op pad. Want bezig aan een nieuw project?
Ja, we maken een programma over coma-patiënten. Daar is allerlei reden voor, zoals je uit de actualiteit ook kunt halen.
Mm-hmm.
Maar mijn interesse in het bewustzijn en het niet-bewustzijn en het smalle bewustzijn en het amper bewustzijn is vrij groot. En dat was al 40 jaar geleden, ben ik met Peter Biers op stap geweest om een portret te maken van Gerard Stienissen, de man van een vrouw die al 16 jaar in coma lag.
Oh, ja.
En daar werd maar geen einde aan gemaakt. En nu waren er weer van die gevallen waarvan ik dacht, weten ze nou meer of weten ze niet meer? En wat gaat er nog wel in mensen om en wat gaat er niet meer in mensen om? En toen dacht ik, laat ik nou eens niet weer een programma maken waarin ik met een half diep en stropdas aan het eind van de tafel zit en daar vier mensen, half niet deskundig, om me heen zitten.
Mm-hmm.
Maar gewoon naar die mensen toe gaan. En met hun, zoals vandaag, naar de kliniek waar ze hebben gelegen toen ze nog in coma lagen.
En dat is andere koek, kan ik me zo voorstellen.
Dat is hele andere koek en ook niet iets waar ik in principe heel erg vaardig in ben. Ik ben een beetje een verlegen iemand en misschien ook te ongeduldig voor dat soort vaardigheden die je daarvoor nodig zou hebben. Maar dat is dus dan ook de reden waarom we het in niets als regisseur van deze serie gaan maken.
Ja,
ja, geduldig en geïnteresseerd en nou ja, ook de indruk wekken dat ze er helemaal is, in dit geval voor mij, maar ook voor de hoofdpersoon die we vandaag geportretteerd hebben. En daar kun je meteen aan merken dat hij zich op haar gemak voelde.
Goed, ik ben benieuwd naar het resultaat. Dank voor je toelichting, Paul Witteman.
Sorry jij.
Het is goed, joh.
Oké.
Dag, tot de volgende keer. Ja, het hij niet. Fijn, hè?
Ja,
dat iemand
mooi.
Dan gewoon een collega dit soort aardige dingen
over verlegen.
Wat blijft vooral hangen?
Ja, nou, het is de brave mevrouw.
Ja, natuurlijk.
Ik vind het heel fijn om met hem dit mooie programma te maken. En we hadden een hele mooie eerste draaidag vandaag.
En is dat nou ook een onderwerp wat weer heel erg bij jou past?
Ja, heel toevallig ben ik toen hij destijds, jaren geleden, daar dat boek over heeft geschreven, toen heb ik daar ook toen vertrouwenverhalen over geschreven. En dus het zat ook in mijn systeem altijd wel, dat onderwerp. En het past omdat vandaag heeft Paul dan een jonge vrouw geïnterviewd die in coma ligt in zo'n kamer daar in zo'n ziekenhuis in Tilburg. En dan omhoog kijkt en twee vlekjes op het plafond ziet. En dat is eigenlijk het eerste moment waarop ze weer een beetje bij bewustzijn raakt. En dat vertelt ze tegen hem. En dat vond ik heel, heel indrukwekkend. Dat,
jullie zijn teruggegaan naar de kliniek waar zij is ontwaakt. Dus
waar zij lag en waar ze uiteindelijk is ontwaakt. En dat eerste bewuste moment, dat waren die twee plekjes op dat plafond. En
En wat voor plekjes waren dat dan?
Nou, heel onbetekende plekjes van niks. Gewoon, ze deed haar ogen open. En normaal, als coma patiënt, dan kijk je wel, maar je kijkt niet echt. Maar dit was het allereerste wat ze weer waarnam, wat ze weer zag. En wat weer het begin was van haar ontwaken. En dat heeft ze verteld. En dat was weer zo'n bijzonder moment tijdens je werk, wat je altijd bij zal blijven.
Ja. Is het nu, want je hebt opeens een heel andere positie dan ook, toch? Ik bedoel, bureauredacteur zijn bij de Ronde van Witteman, dat is al heel lang geleden. Ja. En dan lever je documenten aan, doe je voorgesprekken, research. En maar je bent nu jarenlang zelf in touw geweest en in charge.
Ja.
En nu zit daar Paul Witteman en ben jij.
Dan regisseer ik hem. En dat is ook een hele prachtige, mooie rol. Ik kan van alles hoor. Ik kan ook op de postkamer gaan werken bij de VARA. Het maakt niet uit. Maar ik vind het heel leuk om het voor hem zo mooi mogelijk
te maken. Op de postkamer gaan zien. Hoe maak ik mezelf? Ja. En Laten we het nog even over een andere film. Want dat was ook een heel opvallende film die je hebt gemaakt. Valentijn is denk ik voor jou zelf ook een van je belangrijke films. Hè? Was het alleen maar omdat je 9 jaar lang heb je haar gevolgd. Transgender, voor de mensen die het zich misschien niet meer herinneren. Van jongen naar meisje. Waarom wilde je dat?
Ik heb voor Nova toen een reportage gemaakt over Valentijn. En dan dat laat je niet meer los. Hè. Je denkt van hoe zal dat verder in dat leven gaan? En dus toen ben ik zo een beetje zo langs, naast het werk, ben ik hem nog toen blijven volgen. Omdat ik vind het mooi om mensen langere tijd te volgen. Omdat je dan een ontwikkeling kunt laten zien. Hè? Als je een korte reportage maakt, dan zeggen mensen vaak van ach ja, zo'n jongetje, dat is maar een bevlieging. En die ouders die hebben er een beetje. Die zitten de boel te beïnvloeden. Maar als je over een langere periode iemand kunt volgen, dan kun je gewoon echt laten zien dat het echt een authentieke wens is. Mm-hmm. Van dit kind om tot een ander geslacht te behoren. En dus het heeft echt een enorme meerwaarde om over een langere periode dit te doen.
Ja, nou 9 jaar lang. En we kunnen even een fragment laten horen, want jullie lieten je toen beide interviewen na een tijdje door Chris Keijnen over het maakproces van die film.
Ik kan me bijvoorbeeld nog wel herinneren dat er op een gegeven moment ik was begonnen met hockey en dat ik speelde toen in een meisjeselftal en voelde me daar eigenlijk heel erg opgenomen in de groep. Dus dat was heel erg fijn. En toen het voorstel kwam vanuit Hattie om daar dan te komen filmen, voelde dat voor mij eigenlijk gewoon een beetje als een inbreuk. Oh. En daarin heb ik wel gewoon goed kunnen aangeven van dit wil ik niet. Ja.
Want waarom was dat een inbreuk? Omdat je dan weer bijzonder zou zijn?
Nou ja, kijk, weet je wel, het is gewoon. En dat is uiteindelijk ook wel een van de redenen geweest waarom ik op een gegeven moment heb gezegd van nou weet je wel, laten we gewoon stoppen en met filmen en de documentaire gaan maken. Is dat, weet je wel, op een gegeven moment begon ik natuurlijk te puberen. En dan gaat dat interessante van een camera om je heen er een beetje af. En dan ben je eigenlijk gewoon alleen maar heel erg bezig met de hele dag op zoek te zijn naar jezelf. En zo normaal mogelijk, zo goed mogelijk in de massa te passen. Ja, en dat lukte mij natuurlijk eigenlijk al niet zo goed, omdat ik transgender was en veel mensen in mijn omgeving daarvan op de hoogte waren, ook op school. Maar ja, weet je, dat gaat natuurlijk helemaal een soort van overboord als er dan vervolgens ook nog een camera achter je aanloopt.
Ja, dit is alweer een tijdje geleden.
Ja.
Maar het was natuurlijk heel ingewikkeld voor jou, lijkt me, dat Valentijn zei, nou stoppen we ermee. Want jij werkte natuurlijk toe naar het moment van de operatie.
Ik herinner me dat ik daar ook wel even heel verdrietig over was. Want je bent 9 jaar bezig en je wil eigenlijk het hele proces volgen. En daar moet je dan overheen stappen, dat is niet anders. En
hoe heb je dat gedaan? Want je probeert natuurlijk nog wel, want we spraken nog de moeder van Valentijn. Dat de samenwerking. Je hebt ook nog altijd heel goed contact met
zeker,
hun.
Ja.
Maar dat je dat natuurlijk niet direct maar aannam. Oké, nou dan niet.
Nee, dat doe je nooit. Nee. Nee, want dat gebeurt wel vaker. Hè, dat, bij de verlaten film is dat ook wel eens. Dat iemand natuurlijk gewoon een beetje denkt: oh jee, waar ben ik aan begonnen? Je zegt niet meteen van: oké, wil je stoppen? Nou, dan gaan we toch stoppen. Dus je wil eerst weten van waarom. En,
terwijl je wel een contract met hun had getekend vooraf.
Ik doe eigenlijk nooit aan contracten. Dat vind ik niet zo fijn. Ik vind niet dat mensen zich contractueel moeten vastleggen om met mij iets gedurende een bepaalde periode. Dat vind ik niet zo passend.
Terwijl dat veel gebeurt, maar echt niet.
Nee, want mensen moeten het gewoon echt willen. Mm-hmm. En niet omdat het op papier staat en omdat we dat met elkaar hebben afgesproken. Ze kunnen wel gaandeweg een enorme hekel aan mij krijgen. En dat het gewoon een hele nare, ongemakkelijke toestand wordt. En moet je dan verder omdat er iets op papier is gezet en er handtekeningen onder zijn gezet.
Dat is ook niet de bedoeling.
Nee, dat vind ik onaangenaam. En wij hadden ook geen contract. En we hebben erover gesproken. Ja, ik heb me erbij moeten neerleggen. En Uiteindelijk heb ik de film gemaakt. En uiteindelijk heeft nooit eigenlijk iemand gezegd... Hey, wat jammer dat je het niet helemaal...
Nee, want ik heb die film gezien en heb het ervaren als een hele mooie film. Maar ik herinnerde me eigenlijk helemaal niet dat nou iets was.
Dus ik heb me moeten realiseren, dat is ook helemaal niet erg. Want het gaat ook helemaal... Het is geen vinger aan de pols. Mm-hmm. Het gaat er niet over van dat iemand wordt geopereerd... en hoe dat allemaal ging en hoe naar dat was. Het ging eigenlijk over het hele proces... naar die beslissing toe.
Mm-hmm.
En toen heb ik tegen mezelf gezegd, zo is het ook goed. En dat bleek ook zo te zijn. Ja.
Leg me eens uit hoe jij mensen overtuigt... Nou ja, wat ik net al zei, bij een onderwerp als Verlaten... die film die dan maandag te zien is... mensen hebben totaal geen enkel belang om dit verhaal te vertellen. Waarom doen ze het toch? Waarom zeggen ze ja tegen Hetty Nietzsche?
Ja.
Dat heb je daar een idee van?
Echt een moeilijke vraag, want daar ben ik ook nooit zo mee bezig. Ik val daar stil van.
Je hoeft heus niet bang te zijn dat het stilvalt. Het mag ook best wel gewoon even stil zijn. Maar je hebt er natuurlijk veel gedachten over. Want wat je net al zei, het gebeurt ook wel eens dat mensen afhaken... of opeens beginnen te twijfelen.
En dat moet ook. Hè. Je kan niet met mij al die jaren dit doen. Dan is het logisch dat er af en toe momenten van twijfel zijn. Dat je denkt van, ik heb alles, ze heeft alles gefilmd. Ze was overal bij. Wat gaat ze daar allemaal in godsnaam mee doen? He, dat is ook een heel begrijpelijk iets. En daar moet ik ook heel erg gewoon voor openstaan. En dat begrijpen. En waarom ze doen. Ik weet het niet. Ze doen het. Omdat ik het vraag. En omdat ze uiteindelijk toch ook zelf wel het belang ervan inzien. Ook bij die Verlaten film. Dat het goed is om aan de buitenwereld te vertellen... wat het met je heeft gedaan.
En waarom is dat goed? Want jij hebt ze natuurlijk op die manier ook overtuigd.
Ja, omdat ik wel heel erg aan ze merk... dat zij vinden dat hun buitenwerelden... het niet altijd even goed begrijpen. Dat die buitenwerelden heel vaak vinden van... nou, zo is het wel mooi geweest met jouw liefdesverdriet. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Ga de draad van je leven weer oppakken. Doe iets, het is mooi. En dat ze toch denken, ja, maar het is toch ook wel heel fijn... om heel goed duidelijk te kunnen maken waarom dat allemaal niet zo makkelijk is.
Misschien kunnen we nog even Loes laten horen. Want misschien hoor je het ook wel in dat antwoord... waarom zij uiteindelijk het belangrijk vond om haar verhaal te vertellen. Loes is een van de jongere vrouwen.
Ik heb ook nooit meer van hem een arm om me heen gehad... nadat hij eigenlijk aan de tafel vertelde van nou, dit of dat.
Heeft hij nooit meer aangeraakt?
Nee. Ja, niet dat ik me kan herinneren. Want misschien is het wel zo geweest, maar volgens mij niet. En ik heb daar heel veel verdriet van gehad. Dat je niet even nog samen hebt kunnen huilen om het uit elkaar gaan. Ik heb van hem daarin heel weinig emoties mee gezien.
Ja, dat is gek, hè?
Ja, dat is misschien ook iets waar je te weinig bij stilstaat. Of...
Dat denk ik wel. Ik denk dat het voor Loes belangrijk is om dit gezegd te hebben. Al is het alleen maar naar die ex-partner toe. Dat hij haar dit hoort zeggen. Of al is het alleen maar naar de kinderen toe... die misschien over een jaar of 15 deze film nog zullen terugkijken. Er zit toch een zeker belang in om je verdriet te delen.
En is dat ook wat je hun duidelijk maakt? Wat je, de tekst die je nu geeft eigenlijk? Van voor de kinderen kan het een mooi document zijn? Of,
Nou, ik heb eigenlijk in dit geval helemaal niet... ben ik daar helemaal niet zo mee bezig geweest om te over te halen. Want je kan eigenlijk alleen maar aan zo'n film meedoen... als je dat echt gewoon wil.
Mm-hmm.
En het moet niet zo zijn dat ik daar heel lang over heb moeten praten... om je uiteindelijk over de streep te krijgen. Dat is eigenlijk niet zo'n goede basis. Om het vertrouwen te hebben over en weer... dat het tot een mooi eindresultaat zou komen.
Je zei daarnet dat je veel meer mensen hebt gesproken. Waarom heb je voor deze selectie gekozen? Dus twee mannen, drie vrouwen, in leeftijd variëren?
Ja, ik denk dat ik wilde dat ze in leeftijd wat zouden verschillen... En in manier van doen. En dat dit ook de mensen waren die mij het meest aanspraken. Zo maak je je keuze.
Ja. Ja. En op basis daarvan, we hebben nog één fragment. Dat is misschien ook wel, dat is, vind ik ook een hele... Misschien moet jij eerst even omschrijven, Rieke, een wat oudere dame. Omschrijf eens wat voor iemand zij is.
Rieke is een hele outgoing, sprankelende vrouw. Die ja, heel teleurgesteld is in hoe haar huwelijk natuurlijk is verlopen. En die af en toe nog midden in de wedstrijd zit, zal ik maar zeggen. Hè, van het verdriet. Maar aan de andere kant ook heel vaak zegt van... ja, ik ga er weer voor, ik doe het, ik ga mijn leven weer oppakken. Zij is, het is voor haar een hele grote strijd. En ik ben heel erg dol op haar en ik vind haar heel knap... hoe ze ook met ziek worden en mm-hmm. dit allemaal is omgegaan. En zij heeft mijn hart gestolen.
Ja, nou, dat begrijp ik heel goed. Laten we even naar haar luisteren.
Verliefdheid kan ook een misdaad zijn, hè? Ik bedoel, je hebt geweldsmisdrijven in de zin van oorlog. Maar er zijn ook liefdesmisdrijven.
Voelt dat zo?
Ja, ik vind het echt waar. Ik vind dat het niet liefde is. Ik vind het een egocentrische actie van beide ego's of... bij de mensen die voor zichzelf gaan en niet nadenken over de consequenties van andere geliefden.
Ja, Rieke heet ze. En je zei net al, ze zit nog steeds midden in de wedstrijd. En dat is inderdaad wat je ook hoort, hè, in dit fragment. Zo'n filmmaker is nogal wat, want je investeert vaak jaren en jaren. Nou, deze film 2 jaar, Valentijn 9 jaar. Wanneer weet je dat een onderwerp of een persoon dat waard is? Want het zijn ook jaren van jouw werkzame leven.
Ja, dat weet je eigenlijk niet zo echt op voorhand. Hè? Daar hoop je op en je hoopt dat je professionele inzicht je daar een beetje bij helpt. Hmm. Maar het is vooral, voor mij geldt eigenlijk, als die persoon mij wat doet, als ik door die persoon ontroerd raak, als ik heel erg kan meevoelen, dan is het goed. Hmm. Als ik er een emotie bij krijg, dan is het goed.
Dan zal de kijker dat ook wel hebben, is dan waarschijnlijk jouw veronderstelling.
Ja.
Ja. Ja. Het is wel mooi dat je zegt, van als ik er een emotie bij krijg... want jouw dochter Lisa, waar je ontzettende mazzel mee hebt... want zij is inmiddels cameravrouw en al een tijd. En jullie draaien dus met z'n tweeën, Lisa Bom. Je zegt, in zo'n interview zie ik dat ze, jij dus... volledig meegaat in de emotie van degene die ze interviewt. Als het tranen zijn, heeft zij die ook. Het raakt haar enorm. Ze doet alles vanuit een persoonlijke interesse. En het is heel intensief voor haar. Elke film is een gevecht.
Ja. Kan soms zo onprofessioneel zijn dat er een traan over mijn wangen rolt tijdens het interview. Maar ja, dat is dan maar zo.
Maar hoe werkt dat dan? Dan ga je er zo in mee of in op? Of...
Ja, ik net als jij dat doet. Ik voer gewoon, je voert gewoon een gesprek. Dus dan kun je je eigen gevoelens daar niet bij uitschakelen. En dat is ook heel fijn dat iemand... want het is natuurlijk een hele toestand met zo'n camera erbij en een geluidsman. En dat moet je toch ook maar kunnen dan. Gewoon tegenover iemand gaan zitten en dan jezelf zo kwetsbaar opstellen.
Mm-hmm.
En,
ja, want je kent de andere kant natuurlijk ook van het schrijvende bestaan. Waarbij je in elk geval al die toeters en bellen er niet omheen
hebt.
Nee,
toen vond ik het al vervelend als een fotograaf erbij zat. En nu zit er een heel clubje mensen zitten omheen. En op de een of andere manier...
Is dat dan uitdagender voor jou om dan toch nog dat contact voor elkaar te krijgen? Of wat is het?
Ja, op de een of andere manier lukt dat toch. En vergeet je gewoon een beetje de mensen om je heen, als het goed is. Ja.
Ja, dat lukt zo. Je wilt zelf per se niet in beeld, hè? Hoorden we van Manon Blaas,
eindredacteur bij Zembla. Nee, dat is niet zo persoonlijk. Nee. Nou, het moet bij Zembla wel eens, hè? Dan moeten we wel een beetje laten zien...
wie die mevrouw is die de vragen stelt.
Ja, dat snap ik ook heel goed, dat we met een onderzoek bezig zijn... en dat we dingen aan het uitzoeken zijn. En, maar het heeft nou niet mijn voorkeur om...
En waarom niet?
Nee, dan moet ik daar ook nog aan denken... Ja, ja. Of mijn haar wel goed zit. En of
je concentreert je liever op diegene die daar tegenover je zit. Ja. Voor Zembla ben je trouwens al jaren bezig met een onderwerp waarbij het nog tot een uitspraak moet komen bij de rechtbank. Dat is ook iets waar je echt al jarenlang aan werkt. Misschien herinneren mensen zich nog het scooterongeluk in Nijmegen. Als ik het goed zeg, twee Marokkaanse jongens plegen een overval, worden achtervolgd door de politie en rijden iemand bij hun vluchtpoging dood.
Ja, het zal geen Zembla worden. Het wordt ook weer een losse documentaire die ik samen met Manon Blaas maak. En al 7 jaar volg ik die rechtszaak die maar loopt en loopt en loopt, omdat de jongens elkaar steeds de schuld gaven van het besturen van de scooter.
Waardoor volstrekt onduidelijk is en niks bewezen kan worden.
Nee, nee, de ene keer zijn ze veroordeeld, de andere keer zijn ze vrijgesproken. Dus nu lijkt het erop dat de zaak binnenkort tot een einde komt en dat we de film kunnen gaan afmaken.
Omdat er een uitspraak wordt verwacht.
Ja, van de Hoge Raad. Ja.
Waarom wilde je dit onderwerp graag verteld?
Nou, die situatie trok enorm onze aandacht, omdat het was niet alleen een ongeluk, maar er gebeurde zoveel. Er werden mensen in de ambulance bedreigd. Er werden mensen in het ziekenhuis bedreigd. Politiemensen werden bedreigd. De krant, de journalisten, daar kwamen mensen langs. Die wilden
door wie
voorkomen.
Eigenlijk?
Ja, door familieleden van deze twee verdachten.
Mm-hmm.
Dus het werd een hele toestand die heel bedreigend was. En dat trok enorm onze aandacht. Dus wij dachten, daar willen we willen kijken van hoe zit dat en wat is daar gebeurd?
Ja.
Wat is daar aan de hand? Ja.
En heb je zelf geen nadelige gevolgen ondervonden? Want jij bent een van die journalisten, Hetty.
Ja, dat ben ik. Ja, ja, maar ik heb nog niks gedaan. Ik heb nooit iets lelijks over ze gezegd. Ik ben tijdens de rechtszittingen ben ik gewoon op de familie afgegaan en heb ik handen geschud. En ik ben niet bang. Dan deden ze niet zo heel erg aardig tegen mij. Maar ik hoop tegen de tijd dat er een uitspraak is dat we toch misschien op de een of andere manier met elkaar op een normale manier toch in gesprek kunnen komen.
Ja, want dat is nog niet gebeurd.
Dat
en dat is
nog niet gebeurd.
Waarschijnlijk ook afhankelijk van wat de uitspraak
zal
zijn.
Ja, ik snap dat dat nog niet is gebeurd. Dat is ook lastig. En er zijn natuurlijk ook media die heel lelijk over die jongens hebben geschreven. De scootermoordenaars werden ze genoemd.
En één ging ook nog trouwen.
Er ging ook nog iemand trouwen. En die kwam dan niet op de rechtszitting, terwijl iedereen al helemaal klaar zat daar. En dat had hij ook kunnen weten. Dus het beeld is niet heel erg positief van deze heren. Maar ik wil kijken of we daar toch
een ander licht daarop kunnen laten schijnen. Of
niet zozeer een ander licht. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen van dat beeld helemaal verkeerd
klopt,
is. Dat het niet klopt,
nee.
Dat kan ik echt niet zeggen.
Nee.
Ik wil gewoon reconstrueren. Waarom is er gebeurd wat er is gebeurd?
Ja.
Ja.
Goed, je gaat 60 worden dit jaar, Hetty Niets. Oh. Meld ik maar even, gewoon voor de gezelligheid.
En, zeg dat nou niet.
Je bent niet meer vast verbonden aan Zembla, toch?
Nee, ik maak zo'n 2 Zembla's per jaar.
Ja, ja, want je hebt het eigenlijk fantastisch voor elkaar. Je hebt een bijzondere positie verworven bij BNNVARA. Je kunt gewoon namelijk heel mooie, lange documentaires maken. Is dat nou de positie waar je eigenlijk altijd naar hebt verlangd? Of vind je het ook een beetje onrustig? En was het ook wel prettig om daar bij Zembla in die redactie.
Ik wist niet dat dit bestond, dat dit zo kon.
Die speciale positie.
Nou ja, speciaal. Ja,
het is toch speciaal.
Ik heb iets van 40 Zembla's gemaakt. En dan op een zeker moment dan denk je, nou, ik wil ietsje minder. Want het is best een heel heftig bestaan. Je leeft van uitzenddatum naar uitzenddatum.
Ja, je zei net ook nadat ik had vastgesteld dat ik een koortslip heb, dat jij bij iedere Zembla een koortslip had.
Dat is een beetje overdreven, maar wel regelmatig.
Ja, dus 40 koortslippen op rij.
Nee, dus het, lichamelijk doet het ook echt veel met je. Maar daarbij moet ik ook weer toegeven dat als je deze documentaires maakt, dat doet lichamelijk soms nog wel meer met je.
Mm-hmm, ja.
Ja, het,
nou,
is,
het is het geloof ik
klagen,
wel
hoor.
Waard, ik laat ik dat zo zeggen. Want het is een bijzondere film geworden. Verlaten, aanstaande maandag op NPO 2.
2, ja.
8:30.
Ja.
En dan mag je nu melden wat er op de tegel staat. Die heb jij al aan het begin beschreven.
Ja. Het is een beetje een open deur, maar ik heb opgeschreven.
Krijgen we dat?
Ja,
het is een beetje een open,
open deur. Dat niets vanzelfsprekend is. Ah. Dat is iets wat ik altijd heel erg in mijn achterhoofd heb. Dat alles wat in mijn leven gebeurt, dat ik die man heb en die kinderen en die baan. die mooie collega's en dat ik hier bij jou mag zitten.
Is niet
vanzelfsprekend. Niet vanzelfsprekend. Nee. En als je dat in gedachten houdt, dan kun je ook heel dankbaar zijn over alles wat er op je pad komt.
Ik vind hem mooi. 40 jaar huwelijk, ja, het is wat. Mooi, hè? Dank je wel. Zo dadelijk het nieuws van 8:30.
Dank mevrouw Nietzsche. Dit was aflevering 4172. Morgen komen we live uit Huns, Friesland met Claudie Jongstra in het kader van Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa. Tot dan!